Het laatste rondje is gegeven.
Evie, die periode is al lang voorbij.
Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifant op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven.
Maar de kunst is nu om nuchter te blijven.
Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober salon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen.
Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas.
Belgian Podcast Award winner. Upcoming talent. Alcoholalarm. Met Evie Hendricks.
Ginger Jack. The answer is yes.
Yes. De wereld ontwaakt stilaan uit zijn alcoholroes, heb ik de indruk. En daarom starten we deze week heel uitzonderlijk met actueel nieuws. Zeg maar alcoholalarmjournaal dat we niet aan ons mogen laten voorbijgaan. Ik neem jullie eerst mee naar het noorden. Want daar kopletterde de Telegraaf, rechtstreeks vanuit Amsterdam. Alcoholalarmjournaal. Een biertje in de sportkantine terwijl kinderen aanwezig zijn of een wijntje drinken op de bank met de kinderen naast je. Ja, niet als het aan de alcoholalliantie AAN ligt. Dat is weldra verleden tijd. Met de slogan zien drinken, doet drinken wil deze stichting ouders ervan overtuigen dat ze beter niet drinken in het bijzijn van hun kinderen. Omdat kinderen het gedrag kopiëren. Het uiteindelijke doel is kinderen niet voor hun achterin te laten drinken en als ze dat wel doen, bewuster alcohol consumeren om geen problematiek te creëren. Yeeha! Het zou zo'n item kunnen zijn uit het niet meer zo populaire programma De Wereld Draait Door. Sorry, Matthijs. Maar back to the south. Want hier hinnikt ons Belgelandje erachteraan. De Belgische krant zond dan weer volgend rooksignaal de wereld in. Alcoholalarmjournaal. De Belgische regering wil alcoholconsumptie temperen met
gedeeltelijk reclameverbod.
De federale regering pleit voor een verbod op reclame voor alcohol in reclameblokken tijdens televisieprogramma's gericht op kinderen en jongeren.
Yeehaw.
Ja, een terechte reactie van iemand was benieuwd wat ze met de Jupiler Pro League gaan doen. Wel, ik ook. Ik ben ook heel benieuwd. Wordt zeker vervolgd. En gedeeltelijk, denk ik dan. Dat is weer typisch België. Ik moest hier op nader onderzoek. Dus ik schreef het kabinet Federale Overheidsdiensten Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan voor een telefonisch interview. Een postduif had wat vertraging, maar na een weekje vloog er een postduif in mijn saloon met de volgende mededeling rond de nek. Beste Evi, hartelijk dank voor je uitnodiging. We hebben je vraag voorgelegd aan onze woordvoerders. Zij zien in deze drukke periode helaas geen moment om het in te plannen. We wensen je veel succes met de verdere uitbouw van je podcast over dit belangrijke thema. Met vriendelijke groet, team minister Frank van den Broeke. Fijn te horen dat ze dit dan toch relevant vinden. Het begint toch al wat op te brengen dat een ambtenaar met een alcoholproblematiek, die hierover een podcast maakt trouwens, haar kabinetten stalkt met mailtjes. Ja, en ik hoor u lachen. Hendrikske, waar zit u nu weer mee bezig? Ja, lacht maar. Het is mij ooit gelukt een wet uit het Belgisch wetboek van de tijd van Napoleon zelfs te laten aanpassen. Wist je dat? Maar dan, lieve vrienden, dat is voor een ander verhaal of podcast, wie weet. Laat ons dit gegeven nu gewoon even verder nog iets dieper onderzoeken. Want u weet het, waar rook is, is vuur. En zo ontdekte ik ook dat de Universiteit van Gent al in 2019 een onderzoek voerde rond alcoholgebruik. En Zij pleiten voor een totaal verbod op alcoholreclame. Want de studie uit Gent die zegt...
Door marketing drinken mensen vroeger en meer.
Dus tussen die studie en de stappen die gezet worden, zitten 3 jaar. Dus ik ben nu al heel benieuwd, als ik deze aflevering in de 3 jaar nog eens herbeluister, hoe ver we dan staan. Nog iets zuidelijker, in Qatar, alcoholalarmjournaal.
فيفا تؤكد أن البيع الخمور في كأس العالم في قطر ممنوع نهائيا.
Vrij vertaald, FIFA bevestigt verbod op verkoop van alcohol in en bij de WK-stadions. Dit op aandringen van de koninklijke familie. Ik zou zeggen, sterk werk van die familie. Respect. Maar oh, ironie. De man van de match, ja, die krijgt wel een trofee van Budweiser. Sport en alcohol, speciaal gegeven. Zat, we gaan niet klagen, stap per stap. We zijn niet tegen een alcohol, maar de bewustwording rond de problematiek wordt alsmaar groter. Oh yeah, want de ene BV en zelfs de BN'ers na de andere, die zijn daar met hun coming out. Maar daarover meer een volgende aflevering. Nuchter worden gaat er niet alleen om de alcohol weg te nemen, dat weten wij als geen ander, maar ook om de schaamte, schuld, boosheid, eenzaamheid en alle andere gevoelens. Maar wat als je daar wat voorbij bent? Nu ik mezelf terugvind, heruitvind en ontdek, merk ik dat dat wel eens botst met mijn omgeving. Dus trouw blijven aan mezelf, dat lukt heel aardig, waar het niet dat er veel uitdagingen op mijn pad komen. Mijn authentieke zelf willen en kunnen zijn, dat vind ik op de momenten de grootste uitdaging, zowel op relationeel als professioneel vlak. Authenticiteit. Ik ga daar niet verder over uitweiden, daarvoor verwijs ik je door naar de podcast van Christine Nijert, Soul Fueled Leven, die daar wijze inzichten graag met jou deelt. Weer al een podcast luistertip erbij. Wij focussen ons vandaag op een tussenstap. Naar die eigenheid. En dat is zelfrelativering. Jezelf is wat minder serieus nemen. Want als je dat niet kan, ja, dan wordt het wel een heel zwaar leven. Als je opnieuw yes tegen het leven wil zeggen, ja, dan ontkom je er niet aan, aan die realiteit, om die onder ogen te zien. En alleen van daaruit kan je die verandering zien. En hoe doe je dat? Juist, ja. Gezadeld, al en niet te paard, met een portie humor. Ja, en humor lijkt iets spontaan en natuurlijks. Ja, alsof het niet gecultiveerd kan worden. Maar het vermogen om met onszelf en om de ironische, grappige en in ons geval, laat ons eerlijk zijn, ook pijnlijke situaties in ons leven te lachen. Zelfrelativering dus. Dat is trouwens iets dat je kan oefenen. Dus, voor jij denkt, dat kan ik niet. Ja, ook jij kan dat leren. En daarom geef ik in de outro nog eens 3 tips mee om mee aan de slag te gaan. Want geef toe, misschien heb je zelf al wel eens gelachen om het feit dat je in een zeer foute periode met jouw zatte cowboybotjes, laarsjes, Kees, dat zijn laarsjes, van de trap viel. Of de keren dat je de meest foute rooksignalen via jouw mobiel stuurde en daar 's ochtends wel heel veel spijt om had. Of dat je in een dronken bui in jouw favoriete saloon een mopje vertelde. En hoewel dat een heel goeie was, ik ben ervan overtuigd, het niet meer zo grappig bleek omdat je ze al 10 keer verteld had. Op een 30 minuten tijd. Maar niet getreurd. Althans, dat was voor even, want jij vond die mop fantastisch. Zelfs na de 12e keer. Nog grappiger. Zeer gênant trouwens. Tot je er plotseling misschien heel verdrietig van werd en vervloog in een huilbui. Zo van, boe, arme ik. Niemand vindt mij niet meer grappig. En ik ben zeker dat dat de beste mop van de wereld was. Ja, alcohol en emoties. Weet je nog? Of spreek ik nu alleen voor mezelf? Nee, toch? Anyway, genoeg gedraafd hier, genoeg science fiction effects gebruikt, want dat heeft alles te maken met mijn gasten die staan te trappelen. En jullie weten, iedereen is welkom in mijn salon, experts, coaches, partners van kinderen, kortom, mijn salon belichaamt de real life. Het was ook volgende ervaringsdeskundige die te pas en te onpas de blokker opleggen. Bewustwording wel en niet drinken dus, onder het motto trouwens, don't try this at home. Zo zijn er ook luisteraars waarvan de rem niet kapot is, maar voor u oordeelt over alles wat er hier aan bod komt, luister. Want ik ben er zeker van dat je zelf ook wel eens gedacht hebt, don't judge before you walked in my cowboy boots. Deze twee weekend cowboys die sprongen van het podium hun koets in en wandelden lekker chill mijn salon binnen voor een smoky, tasty chit-chat. Want hier is er niemand minder dan Sven de Ridder en Brik van Dijk. Zeg maar nee, want dan krijg je de twee. Hier is Sven en een Brik.
Dag Evi.
Hallo.
Ja, wij zijn samengekomen.
Oh, schattig, zo hand in hand voor mijn deur. Ja. Geweldig. Mag ik eerst al zeggen merci om af te komen. Zeg, er staan heel uitzonderlijk ook twee doosjes voor jullie neus.
Dank u.
Waarom heel uitzonderlijk?
Allee, ik neem alle die voor ons. Hè?
Die zijn voor alle, ja. Omdat ik dacht, ik doe iets zot en dat heeft allemaal te maken met de aflevering van vandaag. Dat gaat over zelfrelativering.
Aha.
Nu, de vraag is... Gaat je die nu open doen of op het einde van het gesprek? Ik zal misschien twee tips geven.
Ja.
Je mag nog wisselen van doos.
Ah ja.
Zonder dat je zit open gedaan.
Zonder dat je zit open gedaan?
Nee, we moeten altijd bij onze eerste keuze blijven. Hè? Dat komt in het toneelstuk nu voor.
Ja, maar ik heb nog niet gekozen.
Ja, maar je weet niet wat erin zit. Er zit echt geen zin in.
Maar ik zat eerst daar en dan zit ik hier
moeten
gaan zitten.
Oké. Okay.
Ja, dat is ook just. Dat is voor het lot een beetje. Ja.
Allee, heb je shot dan?
Nee, ik kon het houden. Ik kan het houden.
Oké. Okay. Ja.
En dan, ja...
Wanneer gaat het open doen? Het is bepalend voor het gesprek, hè?
Ja, nu dan, hè?
Nou, ja, open, hè?
Ja, doe maar open.
Allee, ga eerst.
Niet verschieten, hè?
Dus ik zie drie...
Ah, ja, nu zie ik het.
Ik zie drie... ja...
Koekjes?
Nee.
Likstokken?
Ja, likstokken eigenlijk. Maar in de chocoladelikstokken.
Ja.
Twee in de vorm van... Ah, penissen.
Ja.
En één in de vorm van een vagina.
Ja, ja ik
ja,
ook.
Ja.
Ik ook, maar die van mij zijn roos en wit.
Ja.
Als er iets wat pakken ze.
Oh, oh, oh. Ah ja, we kunnen... Er is toch een beetje beeld.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat is de...
Ja. Dus een eetbaar foefje. En...
Ja.
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 Goed.
Ja, het kan misschien verrassend lijken.
Nee.
Ik dacht, als ijsbreker is dat wel leuk, maar het is helemaal niet wat je denkt. Dat is hier meestal in de podcast. De vorige aflevering ging over taboes.
Ja.
Ik ben...
Wat krijgen ze dan? Zullen we dit al krijgen? Met zelfrelativering.
Dat kon ik jou niet verklappen. Nee, nee. Ik ben naar een heel kwetsbaar moment van mezelf gegaan vorige keer. Ik had ook een gast die over haar, de problematiek met haar man sprak. Die ooit dronk. En dan ben ik naar mijn rock bottom moment gegaan. En dan is de volgende stap, eens dat ik zo mijn kwetsbaarheid durf opstellen, is een tijd om trauma's te gaan verwerken. En hoe doe ik dat? Aan de hand van humor.
Oké. Okay.
En die cakesjes dat je hier ziet, daar draait heel die shop eigenlijk om. Die mannen die de eerste keer zag, die heeft dat gezien in Frankrijk. En die dacht, oeh, wat smakelijk is dit. Wat gaan ze nou nog allemaal het vinden? En dan dacht hij, ik maak daar zelf een taboe van. En hij wil dat helemaal doorbreken.
Ja, 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 ja.
En hij zei, ja, nee, ik ga juist tegen...
Zeg, en is er een bepaalde reden waarom dat er twee pieten en één foef zijn? Is er een double P, DP?
Dat zijn wij, hè?
We zijn met drie.
Amai, nou snap ik het. Ja, ja.
En nu,
allee, of jij moet iets verklappen?
Nee, nee, nou snap ik het. Oké, okay, ja.
En de reden waarom dat je nou kon wisselen, de ene zijn zo wat de chocolade.
De chocolade.
Ik heb de chocolade.
Ik heb de roze. Ja. Ik ben blij. Ja.
En de holybee zit er ook tussen.
Ja, die net juist.
Ja, 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 ja.
De roze.
Nee, maar je moet eens langs die winkel langs gaan. Dat is op de Sint-Katelijnenvest, kei tof. En er stond zo'n David in etalage. Omdat op een bepaald moment zo die vijgenbladjes op die beelden dat je al gezien. Dat is, heeft een heel geschiedenis. Hè. Een bepaalde paus die dat ineens heeft ingevoerd. We gaan
ja,
die...
Ja, just, nee, mijn vrouw is juist in Rome geweest. En die heeft dat verteld. Die heeft dat een paar dagen geleden verteld. Waarom dat allemaal bedekt is. Omdat dat op een gegeven moment moest. Ja.
En ga God dan aan je ook vertellen dan, hè? Je hebt gewoon niet naar dat verhaal gelust.
Jawel, maar zeg, je zei dat dat moest...
Ja, van een paus.
Van een bepaalde paus. Dus je gaat dat verteld en je komt houden uit het gesprek.
Zot, dat is echt een zot, hè. Door wat we staan hier. En er is een legende dat er ergens een kamer in het Vaticaan is waar al die afgekapte penissen en zo verzameld werden.
Oké. Er zit een boek in. Of een film.
Maar daarvoor zijn we niet. Nee. Dus, we weten naar het thema van waar we het vandaag over gaan hebben. Dus alles kan, alles mag. Dus als je al straks ook een mop wilt vertellen, kun je er al eens over nadenken wat je wilt vertellen. Want daar zit ik al een goed in, hè?
Brik is daar heel goed in. Ja. Brik is daar heel goed in. Ik ben daar iets... Als ik een mop vertel, ik moet altijd zo maar een leidraad, een tekst voor mij hebben liggen, om zeker... de clue niet te verkloten.
Want jij durft die al eens terug.
Ik heb een trauma van.
Echt?
Ja. Want een brugdienist, die kan dat zo uit de pols. Zo.
Ja, ik kan vroeger niet goed onthouden. Wel theaterteksten en moppen. Ja. Op school iets anders kan ik niet onthouden. Maar dat zijn twee dingen die ik wel kan onthouden. Als ik iets moest leren voor toneel te spelen, dat kon ik goed onthouden. En moppen. Ik heb alle moppen die ik ooit heb gehoord ergens opgeslagen in mijn hoofd. En ik ken die allemaal elke moment er terug uithalen.
Het is trouwens heel lekker, hè, wat we hier ontdrinken.
Ja, gewoon cheer even.
School. Ja, ik heb het gedronken.
Heel
lekker.
En je kent dat?
Wel, ik ken een variatie ervan, maar vind deze lekkerder.
Ja, natuurlijk is deze lekkerder, een Ginger Jack. Trouwens, als je dat nog wilt, gelukkig krijg je een flesje mee. Je kunt dat bestellen ook online. En je krijgt met de code van de podcast 4 euro korting.
Aha, top.
Ja.
Ginger Jack.
Ja, ginger. Cool. Maar zwart, want we zijn hier maar wat aan het lullen.
Ja, voorlopig wel.
Lullen, en dat komt door dat doos. Wat viel er zo op als je dat opende? Word je zo'n beetje in shock? Of had je zoiets van, wat krijgen we nou?
Ik had dat eerst niet gezien.
Gaat niet door wat dat was?
Nee, ik dacht direct eten.
Maar je meugt er...
Ja, dat gaat ze beter ook, maar ik dacht direct, lekker. En dan begin ik zo te zingen van, oh ja.
Cool. Maar we waren dus bezig over die moppen. Je hebt elkaar ook erin wel gevonden, mag ik wel zeggen. Hè? Als,
wij. Oorspronkelijk als theatermaker natuurlijk.
Ja. We kennen elkaar dit jaar eigenlijk 20 jaar.
Hmm. Cheers to that.
Ja.
Oké.
Daar heb jij nog niet over nagedacht, hè, Brik?
Nee, dat zijn dingen dat jij weet.
Ja.
Dat is veel onthoud en is beter zo'n dingen.
Dus in 2002 hebben wij onze eerste voorstelling samengespeeld.
En welke was dat?
Ik kijk op... Nee. Ons moeder mag het niet weten.
Ons moeder mag het niet weten.
Ja, ja. Uh-huh. En dat ging eigenlijk over ik speelde iemand die een relatie aanging met iemand. Mm-hmm. En die vorige relatie van die vrouw was een meisje ook.
Ja, en dat was een beetje hetgeen ze nu een toxische relatie noemen, niet?
Ja, nee, wat is zo, die had een relatie gehad met een meisje, dus die had eigenlijk zoiets geproefd van het lesbische leven. Maar die zei, nee, ik kon toch terug naar het hetero leven. Maar... Dat meisje komt op de prop op een gegeven moment, want die heeft ook een nieuwe relatie gehad met een man, maar die man, dat was een toxische relatie.
Ja, dat was een toxische relatie.
En die gaat nu achter haar. Maar dus de moeder in het verhaal mocht dus niet weten dat er eigenlijk een lesbische relatie was geweest. En hij speelde die psychopaat, die op zoek was
naar het lijf geschreven.
Een meisje, en ik speelde de nieuwe vriend van de andere meisje.
Ja.
En dan is... De samenwerking ontstaan?
Die is onmiddellijk ontstaan. En ik heb nog heel lang blijven spelen. Dat was toen in opdracht van de Sven zijn vader, de Ruud, die het Echt en Terug Theater leidde. En samen met Sven, want jij deed ook al zo regies.
En dat stuk trouwens, van Ons Moeder Mag Het Niet Weten, had ik ook meegeschreven.
Maar nu schrijf jij de stukken, hè?
Jawel,
nu doen we dat sinds...
2018.
Dat we de Sven Rieder Company hebben opgericht, schrijven we die stukken nu samen.
Fantastisch.
Ja.
In 18 hebben we... Dus we bestaan volgend jaar eigenlijk 5 jaar.
Feest?
Ja.
Dan kom ik even met een fles ginger.
Dat is goed.
Nee, maar ik ben al een paar keer komen zien.
Ja, dat weet ik. Met uw dochter ook, hè?
Ja, dat gaat ze graag horen. Onze sterren, ook allemaal fan. En de mama.
De mama ook. De mama. Ik ken Evie al langer dan ik u ken, hè.
Dat wist ik niet.
Ik ken Evie dan als wij elkaar... 30 jaar kennen...
20 jaar.
Ja, 20 jaar ken ik Evi, zeker 22 jaar, 23 jaar.
Want wij hebben nog samen op de plankje gestaan.
Wij hebben ook samen op de plankje gestaan.
Oké.
Ja, in Theater Zeemanshuis. Van Alex van Aken.
Ja.
Je hebt 1,5 jaar mijn broer gespeeld.
Ja.
In Double Shift.
Ja.
Oké.
Dat klopt.
All right.
Maar dus, jullie kent elkaar dan heel goed.
Ondertussen heel goed, ja.
Dus ik zou zeggen, Brik, als je nu eens 3 goede eigenschappen over de Sven zou kunnen zeggen.
Goeie
vraag. Goeie,
ja, goeie eigenschap. Goh. Als ik zou zeggen, slechte zou hem direct aanvragen.
Dat is beter. Ga me 3 slechte over hem zeggen.
Nee, ik... ja,
je andersom doen?
Ja, dat mag ook.
Moet het er geen 3 zijn, hè? Maar ik heb ooit eens in een boek geschreven voor hem. De Sven is uiteraard een fantastische acteur en theatermaker. En dat siert hem enorm. Maar de Sven is vooral een mooie mens. En ik heb dat toen ook geschreven. Ik ben ene keer eens, dat was een beetje door relationele problemen, moest ik kerstavond alleen doorbrengen. En ik heb mij er ook mee neergelegd. En in mijn omgeving had iedereen zich daar blijkbaar ook mee neergelegd.
Dat, je alleen
dat ik alleen op kerstavond ging doorbrengen, want ik kreeg ook van niemand een vraag. En toen kwam dat onder Sven zijn oren en de Sven zei over My Dead Body, jij komt die avond bij ons vieren. En dat vond ik heel mooi. Ik ben daar toen heel warm ontvangen en die kerstavond zal ik nooit niet vergeten. Dus hij is nog een mooiere mens dan dat hij een goede acteur is.
Ja, ik vond dat niet, ik vond dat was mijn... dat was mijn kerstboodschap en ingeving van dat kerstmis, dat moet je niet alleen vieren.
En sindsdien doe je al elk jaar dan
een kerststuk? Nee, eigenlijk niet. Ja, een kerststuk, dat wel. Dat is ondertussen een traditie geworden. Ja. Maar het is me één keer gebleven, want ja, daarop had ik terug iemand om samen te vieren.
En dan dacht ik, hoop.
Nee, want we gaan wel regelmatig nog samen eten en we doen nog regelmatig dingen samen. Maar dat is iets dat ik nooit niet zal vergeten.
Ik zie het aan uw ogen.
Ja. Ik krijg er tranen van in mijn ogen als ik er aan denk.
Dus ja, die slechte eigenschappen voor hem geeft er ook, dan is het gewoon een keer terug. Zo.
Nee, Brik is eigenlijk de mens die ik nodig heb in deze leven om te kunnen functioneren binnen mijn job, binnen wat we doen. Ik ben van nature nogal... ik ben een hele creatieve, maar ik ben ook, zoals veel creatieve mensen, een uitsteller. Iemand die, morgen, of ja,
speelt. Perfectionisme dan ook een beetje?
Nee. Een uitsteller.
Gewoon een uitsteller.
Zo van morgen, of binnen een week. Of, ja, en als het dan een goede deadline is, zo van een paar uur, dan schiet ik hier eens in gang. Maar de Brik heeft mij dat, moet mij dat ook nog regelmatig zo wat bijsturen en bijschaven, want hij is meer de planner en degene die zegt, maar wacht even, je moet de afspraak maken.
Ja, aan het tempo dat wij nu werken, 4 toneelstukken per jaar, hebben wij ook geen tijd om veel uit te stellen.
Dus alleen zou ik dat niet kunnen. Nee. Dat geef ik echt grief toe. En daarom is dat zo'n goede samenwerking, omdat dat is een heel goede symbiose. En dan met de Mark Punter nog eens bij, als onze derde vernoot. Dus dat is een...
Kijk,
ik ben blij dat hem in mijn leven is voor wat af en toe zo is de strenge te zetten. Maar ik heb dat nodig, vind je dat goed?
Ja, lief. Alleen dat toch maar eens een slecht eigenschap ook.
Wel, dat is hetzelfde.
Dat kan eens streng kan zijn.
Zeg, en als je, stel nou dat je... Ja, want je weet dat niet, we willen dan wel acteur of actrice worden. Had dat dan niet had gelukt, wat had dat dan gebeurd, denk ik?
Dat ik het niet weet. Ik heb, het leuke is, als je acteur bent, dat je verschillende dingen kunt doen zonder het echt te zijn. Ik ben al een biker geweest. Ik ben al iemand van de politie geweest. En binnen al die rollen die ik ooit heb gespeeld, is er wel één facet of één job die ik heb gedaan waar ik van denk, dat zou dan toch wel misschien eens iets voor mij geweest zijn, moest ik kinderacteur zijn geworden. En dat is staatsveiligheid. In de bunker. Ja, in de bunker speelde ik een van de staatsveiligheid en ik vond dat enorm boeiend. En ik dacht, dat is ook een beetje acteren, want je moet soms infiltreren in bepaalde... Dat is iets wel...
Zo'n undercover, zo.
Ja, niet echt undercover. Staatsveiligheid, dat is nog iets anders dan een undercover. Ja, dat is ook veel achter de computer zitten en aflusteren en op plaats zitten en mensen filmen van op een afstand en zo. Dus schaduwen eigenlijk. Ja. Vind ik tof. Ja. Maar vraag me daarna... Ik weet van mijn 10 jaar waar ik wou worden, dus ik heb eigenlijk altijd willen acteren.
Nou, een film van Frankenstein.
Ja, dat klopt. Ja,
ik heb mijn huiswerk wel goed gedaan. En jij, Brik?
Ja, ik wou ook altijd acteren, maar ik kom nu uit zo'n theaterfamilie als Sven. Niet dat Sven het allemaal op een schoteltje heeft gekregen.
Nee, maar het is toch wel, de deuren zijn anders.
De deuren zijn anders opengegaan, dus ik moest mijn deuren zelf openen. En op mijn 18, op mijn 20 jaar was dat nog niet. Dus ik heb eerst iets anders gestudeerd. Ik ben onderwijzer van opleiding. Ik heb lesgegeven aan kinderen, zelf kinderen met een beperking. Dus dat was iets dat ik sowieso in mij had. Ik heb ook nog andere jobs gedaan. Ik heb heel lang achter de schermen voor televisie gewerkt en voor radio. Dus heel veel scenario's geschreven, teksten geschreven, bindteksten, programma's bedacht.
Oh, we kennen je ook van op de radio, hè?
Ja. Ik heb Radio 2 en Radio 1 heb ik, en Radio Donna vroeger. En nostalgie. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan voor de radio. Ook dikwijls in combinatie met humor. En als er iets is wat ik misschien ook nog wel graag had gedaan en ook gekund zou hebben, en het is misschien een rare podcast om die te zeggen, is het cafébaas.
Nee, dat is goed.
Ik heb dat ook gedaan. Ik heb vroeger als studentenjob in een café gewerkt en ik heb dat zelfs nog volgehouden totdat ik kinderen kreeg. Dus tot mijn 29 jaar. En ik deed dat heel graag en ik voelde aan de klanten ook dat ze mij graag hadden als waard. Ik was een luisterend oor. Ik kon ook mee plezier maken.
Moppen vertellen.
En heel veel ideetjes van toneelstukken die ik nu gebruik, of figuren die ik nog ken van het café vroeger, die komen nu terug in ons toneelstukken.
Ja, maar dat is hetzelfde als bij u. Hè. Zo mensen bespioneren, ja, en doorhouden, dat is eigenlijk ook een beetje...
Ja, observeren.
Observeren. Dikwijls, als ik op vakantie ben en ik zit dan stiekem te luisteren op Belgen, die niet weten dat ik ook een Belg ben, of een Vlaming, en dan hoor ik die gesprekken, of ik hoor die typjes, en ik denk, deze moet ik onthouden, deze moet ik spelen. Mm. Onlangs zag ik zelfs een steward in een vliegtuig. Ik heb er zelfs een filmpje van opgenomen, van Sven, dat figuurtje moet jij ooit eens spelen.
Dat typeke,
deze is iets. Dat zit jij, maar dan in stewardvorm.
Ja. En is er zo, als je zo stukken schrijft, of je vertelt een mop, is er zo iets dat je zegt, nee, dat vind ik erover, dat zou ik nooit doen, daar zou ik niet mee lachen?
Zieke kinderen.
Ja.
Ja, dat is voor mij echt de grens, sinds ik zelf kinderen heb.
Ja.
Want er zijn wel een paar, ik kan ze nu niet vertellen, omdat ik het niet meer wil, maar er zijn een paar goede moppen over zieke kinderen, en toch wil ik ze niet meer vertellen, want dat is echt zo het ergste wat er kan bestaan, uw kind dat heel erg ziek wordt, en nee.
Heb jij zo'n rollen dat je zou weigeren omdat je denkt, dat vind ik erover?
Ja,
ik waak wel dikwijls over de stukken. Wij schrijven samen, maar voor alle duidelijkheid. Ja. Wij schrijven niet naast elkaar samen. Nee. Wij doen brainstorms. Ja. Wij over waar het gaat, een arena, de personages, daar zitten we samen. En dan gaat een brik als eerste aan de slag en maakt een blauwdruk.
En ik durf al eens te ver gaan.
Daarover, zoals je zo'n beetje...
Ja, daarover gaan en een onderwerp aansnijden of een mop gebruiken waarvan de Sven dan zegt nee. Want de Sven waakt er heel hard over, zoals hem zegt, dat we stukken maken voor jong en oud en voor een breed publiek. En dat is ook belangrijk, want dat is ook...
Dat is uw doelpubliek.
Dat is ons doelgroep. Ja. En dan moeten we er soms iets uithalen dat ik dan, waar ik te ver ben gegaan.
Ja, te ver. Gewoon dat ik denk van... Moest ik in de zaal zitten met mijn kinderen en ik zou dat horen, dan zou ik denken...
Lastig.
Ja,
je wilt de mensen eigenlijk geen ongemakkelijk gevoel geven.
En er zijn ook andere kanalen voor. Je hebt genoeg stand-up...
Dat is mijn podcast.
Bijvoorbeeld, of je hebt ook genoeg stand-up comedians.
Ja.
Want ik kan me voorstellen, moest als Alex Agnew te ver gaat, dat Sven dat wel heel grappig vindt.
Maar dat kan...
Omdat dat een andere context is.
Dat is een andere context, inderdaad. Dus er zijn mensen die dat kunnen. Maar in onze toneelstukken zullen we het niet zien.
Wij zullen nooit niet humor om die je schoffeert. Terwijl ik dat wel heel tof vind bij iemand anders, effectief. Maar dat is niet onze stijl.
Nee, je moet je stijl... Want voilà. Sommige moppen dat dan Alex vertelt, geeft dat dan een andere comedian. Dat
ook al,
dat
ook al.
Ook niet, ook, dat is ook,
zeker. Dat klopt ook.
Dat kan brengen. Hè.
Voilà.
Ja, nice. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Als ik zo met je stand-up zoveel jaren terug dat wou doen, zei je tegen mij eens van, je moet eens mee naar een optreden gaan. Weet je dat nog, Brik?
Ja, nee.
Nee, wel, dat was een optreden voor de kankerliga. En jij kwam al binnen, maar je wist dat ook niet, je hoort ook niet correct. En jij kreeg al een klein stressje van, oei, ik kon hier precies een paar moppen moeten gaan schrappen.
Was dat niet in Emiksen?
Dat was in de buurt ergens. Jij zei, dat is niet veraf, kom die zien, dan weet hoe dat gaat. En ik kan me dat nog herinneren en dat vond ik zo fantastisch, want jij wordt helemaal in de stress van condens, dat schrappen. En die mens, die voorzitter, kwam op dat podium.
Ja, dat was in Emiksen, denk ik. Ja?
Die komt op dat podium.
Of onder een boomse steenweg ergens, in elk geval.
Ja, dat was nou niet zo belangrijk. Zo, nee? En die komt op dat podium, dat was de voorzitter, en die had zo'n keelkanker.
Die klapte door zo'n micro.
En ja, we hebben hier een ambetant in. Die mensen, gaat hij een speech geven? En echt fantastisch. Ik krijg nog kiekenbobbel en ik rond denk. En die zei, kan een speech. En ja, En we hadden zoiets van, oké, en die pakt een blad papier, weet je dat nog? Ja. En dat was een perkament dat op de grond naar beneden viel. Maar dat vond ik zo schoon, die zelfrelativering van... Ja, precies, of ik gewoon hier draaier speech
met dat dingetje. Ja, dat is wel mooi.
Ja, dat is juist.
Ja, het is soms ook anders...
Dus je kreeg al een lach.
Natuurlijk.
Je kreeg eigenlijk een lach,
ja. Natuurlijk. Het is soms ook, zoals ik zeg, de persoon die het... Die het brengt, hè.
Mm-hmm. Ja, dat was goed, want die gast had ook eigenlijk dan voor ons het pad geëffend. Want uiteindelijk konden die mensen, die waren ziek of ziek geweest, dat zijn ook wel mensen, dus die konden gewoon wel lachen, hè. Het is niet dat die met dingen niet konden lachen. Ja. Dus ik kan het me herinneren.
Ja, allee, goed. Zeg, en want we hadden over laatst nog eens afgesproken, dat ik zei ook voor wat te schrijven, dat ik misschien mee bezig was. En heb ik ook u mijn verhaal verteld, mijn alcoholverhaal. En ik kan uw reactie nog herinneren dat je zei van, oei, ik wist niet dat dat bij u zo problematisch was.
Ja, ik wist dat je... We hebben lang samen theater gespeeld en dan dronken we iets na de voorstelling, zoals wij ook doen. En wij waren wel met een groepje, een paar oudere mannen, de Willy en de Mark en de Jan, en dat waren gasten die geen rapinte dronken. En ik weet dat jij wel meedronk met de mannen, maar ik heb me niet herinneren. Ik wist niet dat het een probleem was.
Ja, maar zo was het op die moment, het... Nog niet.
We zijn natuurlijk elkaar daarna een beetje uit het oog verloren. Ja. Dus.
Het is ook niet bij mij zo heel lang dat het echt, erover ging dat ik al overdag begon. Dat kon ons ook niet permitteren, hè. Je moet het podium...
Nee, want ervoor dronken wij nooit. Hè. Nooit. Nu nooit. Altijd niet. Hè.
Want jij drinkt niet, of wel, soms?
Ik heb 8 jaar niet gedronken.
Acht jaar? Nou, dat getal 8, ja? Dat is echt freaky.
Waarom?
Dan moet zeker nog vorige afleveringen lusten.
Oké.
Ik kan niet meer zeggen.
Dus ik heb 8 jaar geen druppel. En dat was eigenlijk een experiment. Ik wou eens een paar weken, en buiten heel die Tour Mineral, of wat is dat er? Daar niet, maar gewoon voor mijn eigen, dus na een paar weken voelen wat dat doet met je lichaam. En of dat ik dat kon volhouden. Samen met mijn vrouw. We hebben twee gedaan van, oké, we gaan dat eens doen. Want we zagen ook rond ons heel veel drinken om te drinken. Heel veel, elke gelegenheid geeft wel een moment om eens te drinken. En als je dan zo zegt van, nee, ik is niet, oh, waarom niet? Dus ik wou dat eens proberen wat dat deed. En dat was wel, dat heeft voor mij heel veel gedaan. Dat deed, ten eerste, ik sliep veel beter de eerste, na een paar weken al. Dat was echt ongelooflijk. En ja, je begint andere dingen te proeven. In water bijvoorbeeld. Ik ben dan ook een periode echt heel veel met water bezig geweest. Verschillende waters geproefd. En na 2 jaar begon ik wat af te vallen. Pas na 2 jaar. En we onder dat te zien. En vooral in mijn gezicht. Dat ik zo niet een opgeblazen kop niet meer had. Want ik dronk natuurlijk ook whisky.
Wat was uw favoriet?
Chivas.
Ah, okay.
Ja, dat was mijn...
Getalisker.
Voilà. Dat is ook...
Turf.
Ja. Nee, Chivas, en dat was na een voorstelling. En meestal was dat toch ook met gelinkt. Na een voorstelling was dat toch soms 7, 8 whiskies. Dus 3/4 van een fles Chivas die er dan doorging. Met ijs. En op een gegeven moment begin je er ook niets meer van te voelen. En dan denk ik van oei, dat is toch raar. Ben ik ermee gestopt? Met alles, ook met wijn, ook met tieners, niks.
Van de ene op de andere dag.
Ja, en dat was de bedoeling van dat 3 weken tot 6 weken vol te houden. En ik denk, ik kon dat niet eens voortdoen. Ik kon er een soort van way of life van maken. Ik heb dat aan 8 jaar gedaan. En vorig jaar, in de Bourgogne, op reis, dat was zo nog de reis. Dat was zo het jaar dat je dan terug... In 21, hè. Dat
corona,
een coronareis noem ik dan al. Ja. We zijn met de auto dan op reis gegaan naar Frankrijk. En dan in Bourgogne beland. En daar lekker rond eten en zo de wijnkaart die ze dan toch altijd brengen. En doe je bezingen. Toch van, oh, zeg, dat is toch wel... Ik herinner me nog dat dat goede wijn is. Ik kon niet een glasje champagne drinken. En een glasje champagne. En nu drink ik is een glaasje wijn of is een glaasje champagne. En...
Je kunt dat goed.
Ja, ik kan heel goed dagen niks drinken. Ja. Weken niks drinken. En dan toch nog zo'n glasje champagne.
Dat is wel sterk, want veel bij ons is de rem kapot. Eens dat we beginnen, dan
de
blijven wij gaan. Hè?
Ja, nee. De rem... Ik heb altijd wel een rem gehad.
Ja.
Maar het was gewoon op die moment... Mijn mama was ook juist gestorven.
Ja.
En op die moment was dat voor mij, denk ik, de juiste beslissing die ik heb genomen in 2014... Van te zeggen, nou, niet meer. En ik vond dat des te beter.
Keisterk, want andere mensen gaan daar juist...
Ah, wel, ik wou, dat niet, ik wou niet die andere kant op gaan. Dus ik denk... En in 2021... is het dan 8 jaar? Ja, hè? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 jaar. Allee, pak. 7, 8 jaar,
sorry. Ja, 8 is een magisch getal, ja, dus ik maak dan niet kapot.
Nee, maar nee. Hetzelfde, hè. Ik ben voor de zomer gestopt, zo is het, ja. Nee, toen dacht ik, en hij is ook de moment om er terug van te kunnen genieten.
Ja.
Dus dat is, ja.
Sterk.
Ja. Ja.
En, want dat vond ik toen, als ik ben aan de voorstelling ben komen zien, ja. Jij stond er dan ook met een waterken en zo, en mij stoort dat ook niet. In het begin had ik het er veel moeilijker mee, en dan bleef ik ook naar theater gaan. Kon dat niet, ik zat mij te ergeren. Ja. Dat was moeilijk, buiten komen, jaarmarkten, ik ben er allemaal van weggebleven, maar nu gaat dat beter en beter en beter. Hoe reageren mensen zo als jij dan met een waterken staat? Want de druk is toch nog altijd groot?
Dat is ongelooflijk. Dat is vooral, dat vind ik het strafste van al, dat je er, en dat is vooral dat eerste jaar... Dat je er altijd moet voor verantwoorden.
Het zou toch andersom moeten zijn?
Ja, we gingen eten met mensen die zeiden van... Allee, dat is toch niet gezellig dat je niet meedrinkt. Dus uw gezelligheid hangt dan af van het feit dat ik drink of niet.
Heb jij er ook schuldig aan gemaakt?
Nee, Annie. Maar er is wel heel veel gebeurd. Nu is het ongelooflijk, als ik nu dus met een glas water stond, dat de mensen zeggen... Oh, ga je dronk toch niet?
Ja, maar goed.
En dat je zo zegt van... Ja, maar allee, dan moet een heel die uitleg terug doen.
Ja, ja.
Dus ja... Die gewoonte was er nadat ik water dronk.
Nee. En, ja, je kunt gewoon zeggen, luister eens naar de podcast, ik leg het er allemaal uit.
Voilà, goed. Zeg, en, want op restaurant vonden dat niet moeilijk, zo die omschakeling? Dat vind ik...
Nee, want jij zei wel op restaurant blijven gaan, hè, met ons.
Ja.
En wij dronken, de Merk en ik dronken, we gaan regelmatig met ons drie, met Merk Punt, Sven en ik, gewoon regelmatig eten om over de planning verder te bespreken. En wij dronken dan wel een glasje. Ook misschien wel minder omdat er iemand bij is die helemaal niks drinkt. Hè?
Dat is, hè?
Ja, alle moest gewoon geen 2 flessen pakken.
Nee, je pakt dan geen fles of je bestelt per glas.
Het is de groepsdruk, hè? Want nu naar aanleiding van die nominatie is dat ook opgepikt op LinkedIn. Pas op, dat is al niet gemakkelijk platform, omdat dat een professioneel platform is. Maar er is zo een organisatie, super, die doen netwerkevents. En die hebben naar aanleiding daarvan een enquête gedaan op LinkedIn. Drinkt u alcohol, ja of nee? Mm-hmm. En dan heeft die organisator naar mij gebeld en die zei, het valt enorm op. Vroeger werd er gedronken en gezopen en weet ik wat. Allee, zelfs op een netwerkevent, hè. En nu veel minder.
Dat is een beetje gelijk als vegetariërs en veganisme. Dus veel meer aanbod nu om een alternatief te geven. Wat er ook nog niet was in 2014, toen dat ik zijn gestopt. Goh, dan moest ik... Ja,
dat wou ik vragen.
Het gaat eigenlijk over glasken ook al. Hè.
Ja.
De vorm van het glas dat je krijgt, om toch niet gelijk als de klaar mannen zo met een beker te zitten.
Met een limonaad.
Ja. Met een limonaad.
Ja. Dat doet heel veel. En heel veel alternatieve dingen. Heel veel mocktails. Vind ik heel tof.
Ja.
En zeker, ik bedoel, dat doe ik nog. Ik bedoel, en in een restaurant in Italië trouwens, in Firenze, was er een waterkaart. Dus dan,
echt?
Ja, dat was fantastisch. Dan had je dus water van over heel de wereld. Dat je dan zo, ja, gelijk een wijnkaart, een waterkaart. Vond dat vet. Heb ik water gedronken van de Efjafjofjökull van IJsland. Dus IJslands water.
Amai. Ja, want daar heb ik het zo inderdaad zoveel jaren terug tegenover nu. Dat aanbod is stelselmatig. Je merkt dat toch aan een restaurant, of dat een trend is of niet. Die zijn mee met een trend.
Ja.
Het aanbod is veel groter.
Ja.
Allee, goed. Zeg maar, het is juist omdat je zei, je moet eens luisteren, dan we verwijzen door naar de podcast. Maar jij maakt ook een podcast?
Ja, ik niet. Ik luister er heel veel. Ik luister heel veel podcasts.
Hij is wel fan. Hè?
Ja. Nee, in 2016 ben ik met 2 maten eigenlijk begonnen aan een podcast, Gremlin Strike Back. En dat gaat over film. Wij geven elkaar opdrachten om films te kijken. Wij praten veel over film, een beetje gelijk als op café. Op een gegeven moment is dat ook zo gegroeid dat we zeiden van, ja, we zitten hier via WhatsApp over film te babbelen, willen we dan eens gewoon opnemen. En in 2016 was podcast, ik dacht van, wat is dat? Podcast, nog nooit van gehoord. En ondertussen, ja, iedereen kent een podcast nu. Hè? Dus we zijn al even bezig en om de 2 weken geven wij een nieuwe aflevering. We zitten nu op aflevering 171, denk ik.
Amai, wow.
Ja.
Graaf. Zeg, en Gremlin?
Gremlins Strike Back. Dat is eigenlijk een combinatie van Gremlins, van de film. Ja? En van The Empire Strikes Back. Dus ons logo is ook zo een halve gremlin en een halve Darth Vader.
Cool. Ja. Tijd toch altijd weer met film te maken.
Altijd, met Sven.
Ja. En Amerika, want je bent ook een Amerika-lover?
Ja.
Ja. Absoluut, absoluut. Ik ben heel vaak in Amerika geweest, als, vroeger als exchange student. Dus ik was bij een gastgezin daar, in, als ik 15 was, op taalstage. En dat klikte enorm, dat die mensen mij eigenlijk elke zomer daarna hebben teruggevraagd. En omdat die ook in de immobiliën zaten, hebben die heel veel staten gedaan, want die verhuisden om de 2-3 jaar. En heb ik ook op die manier een groot stuk van Amerika kunnen zien. En ja, altijd wel verbonden geweest met dat land. Ja, absoluut.
En jij dat ook met Amerika, Brie?
Nee, minder. Ik ben ook alleen nog maar in New York geweest. Ja. Nee, ik ben, als je het dan toch vraagt, ik ben een Spanje-liefhebber.
Allee, ja.
Ik ga heel graag naar Spanje, vroeger al met mijn ouders. Ja. En ondertussen ga ik er regelmatig schrijven, ja. In de zon.
Is dat zoiets waar je tof aan tot rust komt?
Ja, daar kom ik tot rust, ja. En dat is misschien ook wel de bedoeling om er ooit de winter te gaan doorbrengen, dat ik wat ouder ben. Ja.
Zeg, en als je schrijft, drinkt er dan een glasje bij?
Nee.
Nooit?
Nee. Schrijven... Nee, zonder glas.
Ja, kijk. Ja. Goed.
Ik hoor altijd dat een belt dat hem gedaan heeft met schrijven.
Dat is niet waar.
En dan hoor ik van, het is een goede dag geweest.
Als ik drink, is het dan s'avonds, als ik gedaan heb met schrijven. Ja. Nee, maar dat gaat ook niet eens een beetje gelijk spelen. Je moet toch je hoofd erbij houden. Het is werk, het is plezant werken, zowel theater spelen als theater schrijven, maar het blijft wel werken. En werken en drinken gaan niet samen.
Ik deed dat vroeger wel, hè. Dus schrijven...
Maar jij vroeger ook raar dingen geschreven.
Ja. Met een goede whisky erbij of 2-3 en dan 's morgens zo lezen en dan denk je van... Huh? Wat?
En mag gewoon slapen met het gevoel... Nee,
dan heb ik een goede idee.
De Oscar is er.
Ik heb dat al wel gehad, dat ik al eens iets gedronken heb en dat je s'avonds een idee hebt voor een stuk of voor een sketch of voor... En dan schrijf ik dat op en dan denk ik erop, zo slecht.
Maar echt slecht.
Echt slecht.
En van overtuigd.
En dat niet meer durven vertellen aan iemand, dat zo'n slecht idee is. Nee, dus maar ook een beetje werkethiek van nee. Uiteindelijk maken we ondertussen toneelstukken voor een breed publiek. Ja, je zit daar ook verantwoordelijk voor dat deftig is, dat goed is, dat daar nuchter over nagedacht is.
Dat je niet denkt, ik denk dat een stukje ze voelt.
Ja, voilà, zo zijn er ook, hè, Evie.
Ja, die kennen wel het weer. Oh, schitterend. Maar nee, jij komt in Spanje tot rust, jij in Amerika.
Ja, ja.
Zeg, je hebt er een tattoo laten zitten.
Ja, op mijn 19 ben ik op Venice Beach, met een stukje met een frak.
Ja.
Met veel tequila op, wat dat allemaal niet mag. Met dat
kwartjes tegen, dan moet je nuchter worden.
Ja, want anders blijft het bloeien.
Ah, ja. Hè?
Maar ja, daar op Venice Beach, tongs in een tijd, toen dat de biesten nog klapten, heb ik daar een dollar laten zitten op mijn enkel. Ja. Zo klein. Ik vergeet zelfs soms dat ik daar een tattoo heb. Ja.
En er spijt van?
Nee. Absoluut niet. Nee. Maar het is wel gestopt bij één. Het is niet zo, gelijk de fabel, die je die net en een tweede en een derde. Nee,
dat is niet zo.
Nee, maar ik bedoel, ik ben, ook daar heb ik een rem op.
Ja, ik kan dus niks doseren. Hè. Dat is misschien wel daar. Heb jij tattoos?
Nee.
Ah, ook niet. Hè.
Okay. Nee, ik heb twee gaatjes in mijn oor.
Okay.
Ja, ik had hier een gatje en ik kwam thuis. Ik had één oorbelletje en als vader die vond dat zo belachelijk dat ik een dag erop een tweede zin gewoon laten.
Echt?
Ja.
Ik had hier zo een ringetje over.
Ja, dat weet ik niet.
Dat stikt mij in mijn neus.
Ja, dat stikt. Ja, ik dacht, klik dat even niet. Nee, en als chance dat niet echt was, want ik kwam thuis en die zei, hier leven geen koeien. En die net
hij trok eraan.
Ja, hij trok eraan.
Bij mij was het zo dat ik dacht... ons vader die gaat dat kei tof vinden en ons moeder die gaat dat verschrikkelijk vinden. En ik verstopte dat zo wat. Want het was zo, ik had dat laten zitten in Venice Beach, in L.A. En ik ontmoette mijn ouders in New York op de terugreis. Dus we zaten er op de hotelkamer en ik had juist een bad gepakt en ik was dat gewoon vergeten. Ik had maar een badvrak onder en ik zat zo met mijn voet. En ineens zagen mijn ouders dat daar dus een tatoeage stond. En het was juist andersom. Ons moeder die zei, is wel tof. En ons vader was kwaad. Maar ons moeder was ook nog een beatnik geweest.
Ja.
In de jaren 50. Dus.
Ja, dat kan. Ja. Zijn er andere dingen waar je echt spijt van het gaat in je leven? Zo? Behalve...
Dus, één ding dat ik wel heel spijtig vind, achteraf gezien, maar dan ook denk ik dat alles een reden heeft dat moet gebeuren, maar ik zou wel heel graag naar Londen zijn gaan studeren. Ik had die kans, ik mocht gaan studeren naar de Royal Dramatic School of Arts.
Oh.
En mijn lief zei, oh nee, dan ga ik je missen. En ik ben toen voor mijn lief thuis gebleven. En dat is iets dat ik aan mijn kinderen probeer door te geven van, laat u nooit door een vrijer of door een lief thuis houden. Want als je iets wilt doen, doe dat dan. Hè. Bedoel, amai, en als dat een goed lief is, zal die wel wachten. Maar bon, moest ik dat dan zijn gaan doen, weet ik niet of dat we nu hier zaten. Misschien was ik dan niet ergens anders. Ja. Of,
maar goed, maar ja, het is zo zeggen ze dat, hè. Je mag geen spijt hebben van de dingen dat je gedaan hebt, je moet spijt hebben van de dingen dat je niet gedaan hebt. En ja, dat is er zo eentje van.
Ja, dus.
En zo lusteren naar je lief.
Ja.
En niet drinken en niet roken. Volgens mij hoorde je ook niet de pastoor genoemd.
Niet drinken en niet roken. Ik heb wel gerookt, hè. Ik heb heel goed gerookt. Ik werd de pastoor genoemd door de prik, inderdaad. Maar ik heb ook dat. Ik heb dat
even
wel
vraag, even de vraag genegeren.
Ja. Ik heb eigenlijk gerookt van mijn 27 tot mijn 33. Dus een goeie 6 jaar. En ineens 2 pakjes per dag.
Ja.
En dat was dan ook ineens zo, come on, hè. En alles maar ook ineens van de een om de andere dag gedaan. Ja.
Sterk.
Ja. Maar de pastoor, ja, dat is wel...
Er is de merk mee afgekomen, ja, voor alle duidelijkheid. En wij hebben dat vrolijk overgenomen.
Ja. Maar dat is dan toch eigenlijk erg, dat als je als mens goed bezig bent, dat je er een beetje wordt op afgerekend.
Maar er zit nog een andere betekenis achter, omdat ik natuurlijk ook een gelovige mens ben.
Ook, ook.
De meest gelovige van die twee, van de twee atheïsten, die met zal werken.
Ja.
Ik ga ook regelmatig naar de kerk.
Ja, en je doet ook zo wat... Met dat worden we ook wat principiëler geworden, zo. Ja.
Is echt?
Ja. En dat zit er ook echter zo met de pastoor.
Oké, principiëler. Tof, ja. Dat vind ik plezant.
Ja.
Dus je vindt echt een compliment.
Ja.
Ik zie dat je blinken. Ja. Ik moest het tegen mij zeggen, wel, nu ook, met niet te drinken.
Dat vind ik qua volwassen.
Dat zit er ook echter.
Okay.
En ik wil juist wat kinderrechtiger met ouderen worden. Dus.
Iets en nieler, maar jij drinkt dat nog. Jij drinkt.
Ja, dat kan mijn hersencellen misschien af en toe wat moeilijk hebben.
Ja, wat kinderrechtiger. Ja. Zeg, wanneer is het gevoel dat je echt zo, nu dat ze dat compliment geven, dat je zo volwassen, als je zo de eerste aankoop of je huis of als je een leven had, wanneer voelde zo de eerste moment, nou ben ik een volwassen man aan het worden? Zo.
De eerste moment dat ik dat echt voelde, was eigenlijk bij de geboorte van mijn derde kind. Dan dacht ik van, en nu ben ik er klaar voor.
Mai.
Ja.
Heeft dat tot de derde geduurd?
Ik vind dat, ja, mijn derde was ik 30. Toen dat hij geboren is, was 30. Wacht, hè? Nee. Was ik namo. Sven. 35. 35 was mijn dochter geboren. En toen dacht ik van, ja, nou weet ik het hoe dat allemaal moet met kinderen. Mm. Zo. Omdat, de eerste was ik 25, de tweede 30. En rond mijn 30 dacht ik, nou, 30 was voor mij een ongelooflijke teleurstelling.
Ja, ik had dat ook.
Ik dacht van, na zijn ik er bij de club van de dertigers en ik vond dat niks. Ik vond dat echt niks. En met mijn 35 had ik de rust gevonden. Zo. Ja, tof.
Ik heb dat gevoel niet. Dat ik al volwassen ben.
Ja, maar dat is goed.
En ik heb maar 2 kinderen, dus een derde kind heb ik nooit niet gekregen. En ik merk zelfs dat mijn dochter, die ondertussen 20 jaar is, nu soms meddelis speelt en doet alsof ik de kleine ben. En zij de moeder.
Ja, in uw geval is dat terecht.
Nou, natuurlijk.
Heb je problemen met ouder worden?
Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Nee, en misschien ook wel een beetje, ook professioneel, sinds een aantal jaren dat we dat theater zelf runnen, daar heb ik nu eigenlijk het gevoel van, nu neem ik mijn verantwoordelijkheid samen met Sven. We maken stukken, we engageren mensen, we geven mensen werk. En dat is ook onze bijdrage aan de maatschappij.
Ja,
eigenlijk.
Je hebt iets fantastisch gecreëerd en we kunnen altijd het verkocht. Hè?
We mogen niet klagen.
Ik wil zeggen dat het verkocht is, want we kunnen nog tickets bestellen.
Ja, zeker, altijd. Ja. We creëren altijd nieuwe dingen, dus er zijn altijd nieuwe uitdagingen. Maar ik ben er wel trots op dat we dat hebben gedaan, dat we dat hebben gedurfd. En dat we eigenlijk toch wel een toffe groep mensen werk geven. En die mensen zijn daar, denk ik, ons ook wat dankbaar voor. Absoluut. Maar ik ben ook dankbaar dat zij dat allemaal willen doen voor ons. Want alleen kunnen we het niet. Nee. We hebben echt die mensen nodig ook.
Dat is een wisselwerking.
Voilà.
Het is gelijk podcasten. Hè?
Voilà.
Zonder mijn gasten, geen podcast.
Nee, inderdaad.
Zeg, wat is het volgende stuk dat je gaat
spelen? Een geestige kerst. De geestige kerst is onze kerstcomedie van dit jaar. Traditiegetrouw brengen we altijd rond de kerstperiode een nieuw kerststuk in het Fakkeltheater in Antwerpen. Ook sinds 2018 eigenlijk.
Ja.
En dat hebben we ja, nog maar één kerst moeten overslagen. Hè. Dat is de kerst van 2020. Maar dus ook vorig jaar, in volle corona-dinges, dat de mensen, dat je maar theater mocht spelen voor 200 man, hebben wij dat ook gedaan in het Fakkeltheater. Ze hebben blijven doorgaan voor die 200 man. En mensen vonden dat fantastisch, want dat was eigenlijk het enige dat er nog te doen was.
Ja.
En daar hebben we wel die traditie ook verder mee opgebouwd. Dat we dit jaar nu een geestige kerst brengen. Een paranormale komedie.
Ik ben al benieuwd.
Ja.
Ja.
Het is beter dan alleen thuis zitten, hè, Brik?
Het is beter dan alleen thuis zitten. Maar op de feestdagen spelen we niet. En,
nee, je hebt gelijk.
24, 25, 30 en 31 december zijn heilige dagen.
En wanneer gaat het stukje in première?
8 december.
8 tot 8 januari.
Oei, ja, hier is 8 tot 8 januari. Wat is er met die 8?
Ja, dat is graag, hè. Ja. Dat, zegt
dat is wel een getal dat...
Oneindig is ook, ja, maar dat is al van kind af, maar...
Ja, ja, twee kinderen van mij zijn geboren in de 8e maand en de ene zelfs 8-8.
Mijn naam, dat is er los over.
Ja.
Ik ben 8-0-8-0-8, gestopt met de pil, maar dat is dan bewust. Maar dat is nog... Oh, 8, daar kan ik zoveel over vertellen.
Ja? Okay.
Dat is echt... Dat is... Heb je al zo niks mee getal?
Jawel.
Ah. Jij ook, hè? Jij bent 13?
Nee. 13.
Ah, 13.
En ook... Zijn jij een beerschot
van? Ook. Maar ik heb mijn vrouw leren kennen op 13-8. Ja. Dus 13 augustus.
Ja. En 13 en een 8 samen.
En 13 en een 8 samen. En wij zijn, als we 13 jaar samen waren, ook getrouwd op 13 augustus.
Fantastisch.
Ja,
ja, ik ben ook getrouwd 0808. Hè.
Ja.
Maar dat is een beetje opzoeken. Maar het is opvallend hoe dat de 8 en hier elke aflevering eigenlijk... terugkomen.
Ja, maar mijn oudste is 8-8 geboren. 8-8-9-9, eigenlijk.
Dat is eigenlijk freaky. Ja. Ik krijg er gewoon kiekenwoelen van. Zeg, nog een paar laatste vraagjes en dan gaan we eens afronden. Zeker, dan gaan we dus een nog een mopje vertellen.
Een Brik gaat een mop vertellen.
Een Brik, denk ga eens ondertussen na.
Zal ik er ook een korte vertellen? Eén die ik altijd heel doof vind.
Waar je de point op het einde zegt.
Ja.
Dat we echt kunnen lachen, ja. Hè? Is er nog zoiets dat er op wel een bucketlist staat dat je zo nog graag zou doen?
Ja, dat zien we nog elkaar en dan weten we wel...
We weten wat we gaan zeggen.
Ja?
Ja, ja, wij zouden nog eens graag... Allee... Nee, nu minder als vroeger, hè?
Nu minder als vroeger, maar ik vind het blijft nog altijd wel zo wat kriebelen. Dat is een echte sitcom voor een live publiek. Een tv-sitcom voor een live publiek. Maar een sitcom, hè? Dus dat is eigenlijk een sitcom op zijn Amerikaans. Dus in de week werd dat gerepeteerd, in het weekend werd dat opgenomen, twee keer gelijk als een voorstelling.
Ja.
Dat is hier, buiten de eerste twee seizoenen, of het eerste seizoen van de Kampioenen, ook nog nooit niet gedaan, omdat niemand dat durft. Iedereen heeft er schrik van. Wij hebben er geen schrik van, maar niemand gelooft in ons idee.
Voilà.
Maar dat gaat wel eens opgepikt worden, hè. Ja. Meer dat je dat gaat vertellen.
Voilà.
Maar weet je nog vroeger, want ik kom zo heel veel van Nederlandse reclamekjes... Wel, vroeger nog wat keken wij.
Ja.
Er was niet veel meer. Die Nederlandse theaters, die gaven ze gewoon live. Dat is nog iets anders.
Dat weet ik.
Maar dat gaven ze gewoon ook live.
Ja, en dat was tof.
Ja, ja.
Hey, daar is mijn liefde voor theater ook... Mede door ontstaan door die toneelstukken.
Ik weet dat bij ons vader dat er drie stukken geweest zijn van het Echt Antwerpse Theater, die ook zo gecapteerd werden en die dan met Kerstmis of met Nieuwjaar uitgezonden worden.
En dat marcheerde goed.
Dat marcheerde ongelooflijk, maar op een of andere manier... Ja. Weet je, theater is ook zo'n andere wereld als televisie.
Absoluut.
Theater is nu een beetje de tempel geworden ook, waar dat binnen humor alles nog kan. En dat kan op tv niet meer.
Nee.
Want er is altijd wel iemand... Oei, hé, hey, nu, dat mag...
En in het woke,
en in theater...
Ja, niet alleen woke.
Niet alleen woke
dus. Zo, ze hebben allemaal hun eigen mening. En wat wij in theater brengen, dat kiezen wij 100% zelf.
Ja.
En er is niemand die ons zegt van dat mag niet of dat mag niet. Of je moet het zo doen.
De eerste waar we rekening mee moeten houden binnen theater is het publiek.
Ja.
En dat vinden we tof.
Ik heb ook nog iets op mijn bucketlist.
Ja.
Ik wil zo nog eens een schurend scharniertje zo in alle theater spelen of zo. Als je zo nog eens iemand nodig hebt in zo'n klaar rolletje.
Oké. De Brik gaat dat allemaal bij.
Ik onthoud dat. Ja.
Dat is bij deze een pitch.
Oké, dat is goed.
Ik zeg niet dat ik een goede actrice ben, maar ik had altijd wel veel volk, Brik. En nu stel ik mij de vraag, kwamen ze naar mij voor theater om te kijken of om daarna met mij op de lappen te kunnen gaan, om te gaan drinken misschien?
Maar jij wordt wel een goede actrice, hè?
Nee, dat durf ik niet zeggen.
Jawel.
Waarom zijn ze daarmee gestopt?
Nee, ik ben ook mama geworden en ben dan met de stand-up comedy begonnen. Ik ben ook zo'n beetje gelijk jij, maar de creatieve generalist. Zo, ik heb nu zo dat podcasten en dan heb ik een tijd events. Ik doe graag zo de combinatie van... Maar ik zou graag terug eens op theater. Ja. Dat moet niet de grootste rol zijn, maar zo...
Maar nee, ik herinner me dat jij wel uw, dus, uw vrouwtje kon staan. We hadden inderdaad een goede groep, hè, met, toen met Double Shift. Ja, dat waren bijna allemaal vrij goede acteurs. Dat was wel uit het liefhebberstoneel gerekruteerd. Maar er waren wel goede acteurs bij.
Ja. Wel, ik zoek een rol voor een plaats van een sitcom. En ga schrijven binnen een paar jaar er wel eens
een rol
in. Allee, om af te sluiten, een goede mop, wat denk je?
Ja, ik kan een toepasselijke mop vertellen, hè, over de gast die op café komt. En een barman vraagt, wat drinkt hij? Hij zei, 3 whiskies. En die barman die vraagt, hoeveel? 3. En die drinkt 3 whiskies, die drinkt hij op, die betaalt hij, die gaat door. En een dag erop komt hij terug binnen, ongeveer hetzelfde uur, en zegt 3 whiskies. Die Albert kent dat al, die geeft 3 whiskies. En zo gaat dat weken en weken verder. En die barman of die ober die vraagt op een bepaald moment, meneer, mag ik net toch eens iets vragen, hoe komt het nou dat je altijd 3 whiskies bestelt, tezamen? Ja, ze hadden met zijn lang verhaal, ik heb 2 broers. En vroeger dronken we altijd samen ons whiskies. Om een uur of 4 spraken we af na het werken, we dronken ieder onze whisky. Maar één broer is nou verhuisd voor zijn werk. Die woont in Amerika. En die andere die is getrouwd met een Chinese, die woont in China. Dus ik zie die mannen niet veel niet meer. Maar ik drink nog altijd, elke dag maar 3 whiskies. En ik denk om mijn broers. Oh, maar zegt die barman, dat is nou echt een schoon verhaal. Een schone dag komt hem binnen en hij zegt, 2 whiskies. En die barman is aan betaald en denkt, oei. En die vraagt, excuseer meneer, er is toch niets gebeurd met een van uw 2 broers? Nee, ik ben gestopt met drinken.
Dat is niet al goed.
Toepasselijk voor hier.
Fantastisch. Wagen?
Ja, een kleintje.
Gelijk
ja, over Roodkapje. Roodkapje vind ik altijd, en ik zing dat ook rood, raar. Dus Roodkapje die loopt door het bos met haar mandje op weg naar de grootmoeder. En ineens is ze zo'n beetje er wat verder zo de wolf zitten. En ze gaat er naartoe en ze zei, maar wolf, waarom heb jij zo'n kleine oogjes? En de wolf zei, zwaag eruit zijn ontkakken. Ik moet er altijd zelf wel lachen.
Die mop heb ik al 1000 keer en ik blijf die altijd goed vinden.
Ik vind dat geweldig.
Zeg, want dat is een mop die we niet in ons toneelstuk zouden steken. Hè?
Nee.
Maar op de podcast van Evie kan dat wel.
Hier kan dat. Hier moet dat kunnen. Dat vind ik heel belangrijk.
Zeg, wat zat er dan in die andere doos?
Ik heb een grote doos voor mezelf besteld.
Oké.
Nee, ik heb... Want ik vond dat fantastisch, dat verhaal erachter, over... Die zelfrelativering, dus ik ben van de middag nog 1,5 uur in de file gaan staan voordat te gaan halen in een Zizi boutique.
Okay.
En ik dacht, als ik zoiets krijg, dan koop ik ook graag voor mezelf.
Graag.
De Zizi boutique.
De Zizi boutique, voilà. Goed. En vergeet alle fles ook niet mee te
pakken. Nee.
Zeker niet. Merci voor de uitnodiging.
Bedankt om te komen.
Graag gedaan, Evie.
Oké. Doei.
Dag, Evie.
Ja, Sven, en ik moet jou toch iets toegeven. Mij noemen ze soms de moeka. Of de moekie. Nou, Kees, dat is oma. Maar niet erg, terwijl ik vroeger als Maria Magdalena door het leven huppelde, laat me dan nu maar de walk of echternacht doen als Maria Therese van de alcohol. Ja, het is allemaal about self-reflection. Wat ik niet moet verklappen aan jou als trouwe luisteraar, toeval bestaan niet, hè, wil toch wel lukken dat Sven net die mop vertelt die ik tot vervelens toe van mijn huisgenoten repetitief vertelde als ik een glaasje op had. Of als er bezoek was. En sinds mijn sober bestaan heb ik ze niet meer durven vertellen. Zo fijn dat deze mop nu opnieuw mijn pad kruist. En ik kan je verklappen, Roodkapje hier blijft ze grappig vinden. En gaat ze vanaf nu, tot vervelens toe, nuchter blijven vertellen. Als afsluiter wat tips in eenvoudige zelfrelativering. Een oefening in zelfhumor, zeg maar. En zelfrelativering, dat is ook een balansoefening. Want ik maakte in mijn dikkertusperiode zoveel grapjes om mezelf dat mensen dachten dat ik mezelf niet graag zag. Of er zo over ging dat het gewoon gênant werd. Dat bewijst mijn vorige comedy show wel. Dus hold your horses, pak je zweepje bij de hand. En patat, en klets op je boep bij elke tip. Ja, je gaat er weer over. Maar gelukkig kennen jullie mij al een beetje. Tip 1. Zoek eerst naar jouw tekortkomingen, zwakke punten of menselijke fouten. Ja, en dat hoeven zeker geen alcoholstoten te zijn. Hè. Denk eens iets aan jezelf dat best grappig is als je er een beetje anders naar kijkt. Zo. De Dalai Lama bijvoorbeeld, die lacht zelf heel smakelijk over zijn verschrikkelijk Engels. Die man is ooit eens in een mediastorm terechtgekomen door een uitspraak over vrouwen bij de BBC, gewoon omdat hij verkeerd begrepen werd door zijn Engels. ja, hij heeft er zelf eens heel smakelijk om gelachen. En dan zou ik zeggen, een rijk man. En als je om jezelf kan lachen, wist je dat je eigenlijk zo ook anderen helpt om hun tekortkomingen en zwakke punten te accepteren? Een straf, hè? Tip 2. Lach om jezelf. Ja, de volgende keer dat je in een onhandige situatie of een moment komt dat in jouw ogen niet zo perfect was, lach er eens mee. Probeer er eens een grapje over te maken. Toen zei laatst iemand, een super intelligente salesman tegen mij, ik kent hem vast wel, ben zelf ook in zijn podcastshow geweest.
Evi, niet vergeten, nee. Nee, moet je het niet vergeten en knoop het goed in je oren, nee. Dan moet je gut voelen, je gut.
Ja, oké, okay. Het is misschien door zijn West-Vlaams accent dat ik het niet zo goed had begrepen, maar ik was in shock, zo onbeleefd dat dat was. Dus hij zei nog eens...
Dan moet je gut voelen, je gut.
Ja, ik keek al zo heel gegeneerd naar beneden tussen mijn benen, totdat hij zei...
Met een geen naar beneden, je gut voelen, maar ho.
Ja, wat een afgang, kapot lachen. In ieder geval, het leidde tot een hilarisch gesprek, dus... Ik lag af en toe met mezelf er nog eens mee. En tip 3 ten laatste. Een lach om het leven. Want de volgende keer dat je trein, bus of tram, of in mijn geval mijn vliegtuigvertraging, nu niet dat ik elke nacht vliegtuig pak, maar bon, zoals je gehoord hebt in mijn laatste reis, weet je het nog, vertraging had, probeerde ik daar ook de humor van in te zien. Want zo heb ik bijvoorbeeld nadien €1200 van mijn vliegticket te kunnen recupereren. En een nieuwe reis vastgelegd. Hopla. Ja, zeg, zo blijf ik graag 7 uur aan de grond staan. Hè. Tenminste, als er geen bar in de buurt is. Hè. We delen ook graag onze kleine gelukjes op socials. En die kleine tegenslagen, die horen er ook gewoon bij. En die deel ik zelfs ook. Oké, het zijn meestal geen sexy foto's. Maar bijvoorbeeld van kapotgevallen bolognaisepotten in de korruit. But hey, that's part of life. Trouwens, ik geef het maar mee, over de korruit gesproken... Ik ben al verder met mijn netwerken daar. Ik kom dichter en dichter bij de bron, dus wie weet krijgen we die rekken daar nog wel verschoven en herschikt. Maar om kort te gaan, zie dus de humor in van het leven, want we krijgen allemaal wel eens tegenslagen en nare opmerkingen. En ja, jij bent daar niet anders in. Of zoals ik altijd zeg, je bent niet alleen, geloof, maar lach ook eens met jezelf. Aan de volgende afspraak, alweer de laatste van dit seizoen, damn. Het leven gaat sneller en sneller. Heb jij ook soms dat gevoel? Want vroeger zei ik altijd, goh, is dat nu nog geen weekend? En nu zeg ik, hoe, is het al vrijdag? Is dat nu omdat ik oud word of omdat ik nuchter ben? Anyway, volgende keer kruipen er 2 Evi's in jouw oor. Evi Gruijaard brengt een bezoekje aan onze Sober Salon, want zij schreef het boek Start to Feel Great. Dat is wat we allemaal toch willen, toch? En de opener van het 3e seizoen, ja, die verklapte ik al vorige keer, want daar kan je bij zijn bij die opname. Dat is op 18 december in Grand Bazaar Shopping in Antwerpen, in de Gold Bar. In onze eigenste pop-up Sober Saloon. Wees op tijd, de deuren gaan open om 13 uur en de opname starten om 14 uur. En natuurlijk gaan we voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dus de plaatsen zijn beperkt, maar bovendien gratis. Hopelijk zie ik jou dan ook eens live. Helemaal weg van alle Geneverbaars. En nogmaals, deze aflevering is geen vrijgeleide naar een uitschuiver, herval of terugval, zoals aangehaald in vorige episode. Hierbij dank ik nog Latifa, Tom, je herkende misschien zijn stem nog wel, maar ook niemand minder dan onze West-Vlaamse Peter Snauwaard, onze salesman en podcaster. Maar vooral ook dikke merci aan deze grote madame, Brigitte, want haar zelfrelativeringslied, daar mochten we mee afsluiten. Het past in helemaal in de sfeer. Dus terwijl jij tickets bestelt voor theater, zou ik zeggen, zing maar even luidkeels mee.
Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb...
Maar enfin, Evi, dat is zo november. Laat ons kiezen voor een liedje van December.
Als je midden op het woeste water in een lekker roeiboot zit en één riem is afgebroken,
En de schuimkoppen zijn wit en het is koud. En bijna donker en het wordt zwaar in je gemoed. Dan moet je toch gewoon maar denken, het komt allemaal wel weer goed. Als je mee bent op safari, maar je bent ineens je groepje kwijt. Want je was even gaan plassen ergens in de openheid. En een kudde waterbuffels draaft je langzaam tegemoet. Dan moet je rustig blijven zitten, het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal, allemaal. Allemaal, allemaal, het komt allemaal, allemaal. Heus wel weer goed. Zit je midden in een midlifecrisis? Hangt je boezem op de grond? Krijg je rimpels in je knieën en steeds slapper wordt je kont. En je wordt nooit meer nagefloten, hoe hip en jeugdig je ook doet. Dan moet je toch maar blijven hopen, komt allemaal wel weer goed. Als je ziek en bijna dood bent en je hele lijf doet zeer. En je ligt aan 20 slangen, want je ademt haast niet meer. En je plas drupt in een stoma en je spuugt voortdurend bloed. Dan moet je optimistisch blijven, het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal, 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 allemaal. Het komt allemaal, 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 heus wel weer goed. Als je net nog hebt gezongen, het komt allemaal wel weer goed. Maar je schiet zelf in een depressie en in je schoenen zakt de moed. En de mensen gaan naar huis toe, zodat je zelf ook wel moet. Dan moet je toch maar blijven hopen, het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal, 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 allemaal. Het komt allemaal, 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 heus wel weer goed. Want dan rij je 's nachts je straat in en alle buren zijn naar bed. En je doet de voordeur open en er drijft een auto pet. En je gaat heel zacht de trap op en daar liggen ze in bed. Alle drie zo lief te slapen in hun brave ondergoed. Dan denk je toch weer bij je eigen, het komt allemaal wel.